Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan vanavond in dit programma Heilige Getuigen verder met de lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua, van pater Lothar Hardik. We zijn gekomen bij het tweede deel, dat als titel heeft Antonius, onze leraar van het evangelie, en dat een samenvatting geeft van zijn preken. We wensen u veel luisterplezier. Op 16 januari 1946 werd de heilige Antonius tot kerkleraar verheven. Dit gebeurde door paus Pius XII in een apostolisch schrijven dat begint met de woorden "Verheug u, Lusitania." Niet de plaats waar Antonius gestorven is en ook niet waar hij vooral vereerd wordt, staat voorop, maar zijn geboorteland Portugal. In deze brief herinnert de paus eraan dat Gregorius de IX in 1232 bij de heiligverklaring van Antonius reeds de antifoon voor de kerkleraren had aangeheven en dat in de Franciscaanse familie op de feestdag van Antonius steeds het misformulier voor kerkleraren gebruikt is. Hij wilde blijkbaar alleen maar officieel bevestigen wat al eeuwenlang werd aangenomen. Antonius is een grote en veilige christelijke leraar. Kerkleraren hebben in de traditie van de kerk een titel die hun leven en vooral hun leer karakteriseert. Antonius kreeg de titel Doctor Evangelicus, evangelische leraar, of leraar van het evangelie. Zijn leer heeft hij neergeschreven in zijn prekenbundels. Hoofdstuk 9, de preken van Antonius. Antonius had van Franciscus de opdracht gekregen zijn medebroeders te onderrichten in de theologie. Bij de beschrijving van het apostolaat van Antonius hebben we gezien hoeveel moeilijkheden de geloofsverkondiging in zijn tijd ontmoette. Om met succes te kunnen preken, moest men goed onderlegd zijn. Ongetwijfeld heeft Antonius aan deze opdracht voldaan door aan zijn medebroeders les te geven. Maar zij vroegen van hem ook een meer blijvende en praktische handleiding voor hun apostolaat in de vorm van preekvoorbeelden en preekmateriaal. Daarom ging Antonius in de laatste jaren van zijn leven twee reeksen van preken schrijven. De eerste reeks bevat de preken voor de zondagen, de tweede voor de feestdagen van het kerkelijk jaar. De eerste reeks is volledig uitgewerkt. Zij bevat echter niet alleen zondagspreken. Na de 12e zondag na Pinksteren heeft Antonius 4 Maria-preken ingelast. Voor Maria-geboorte, Maria-boodschap, Maria-lichtmis en Maria-ten-hemel-opneming. Het schrijven van de preken voor de feestdagen moest hij afbreken, toen hij in 1231 de vastenpreken ging houden. Hij was toen gevorderd tot 30 juli, de gedachtenis van de heilige Paulus, en hij zal wel niet vermoed hebben dat hij dit werk niet zou kunnen voltooien. In het voorwoord van zijn werk zegt Antonius waarom hij tot deze prekenverzameling gekomen is. Aanleiding was het verzoek en de liefde van de broeders, die mij tot dit werk aanspoorde. Antonius, de alom beroemde predikant, werd dus door zijn medebroeders gevraagd hen met zijn grote ervaring te helpen bij hun eigen preekapostolaat. Hij schreef daarom een werk dat dienstig zou zijn bij de verwijderde en onmiddellijke voorbereiding van een preek. Hij schreef geen uitgewerkte preken zoals ze werkelijk gehouden zijn. Het zijn veel meer schema's, ontwerpen en materiaalverzamelingen waaruit men kan putten bij het maken van een preek. In de inleiding van veel van zijn preken geeft hij aan de predikant richtlijnen en aanwijzingen hoe met dit materiaal om te gaan. Wat hij schrijft noemt hij trouwens nooit een preek of sermo, maar een werk, opus. Het zijn eerder verhandelingen dan preken. De omvang van deze verhandelingen is verschillend, maar zij stellen de predikant altijd een uitgebreid materiaal ter beschikking. In de meeste zondagspreken zitten wel 5, in de preken voor de feestdagen 2 of 3 volledige preken, nog afgezien van de allegorische en morele uitweidingen. We laten nu Antonius zelf aan het woord. In het voorwoord op zijn zondagspreken geeft hij een verantwoording van zijn werkwijze. Gelouterd goud bestemde David voor de bouw van de wagen met de cherubs, die met uitgespreide vleugels de ark van het verbond moeten bedekken. Zie eerste deel van de Kronieken, hoofdstuk 28, vers 18. In het boek Genesis staat dat in het land Gavila goud gevonden wordt. Het goud van dat land is voortreffelijk, staat er in Genesis hoofdstuk 2, vers 12. Gavila betekent vruchtbaar. Dit land is de Heilige Schrift die eerst de halm voortbrengt, dan de aar en tenslotte de korrel in de aar. De halm betekent de allegorie die het geloof opbouwt, de aar is de moraal die de zeden vormt en met haar zoetheid de ziel vervult, de volle korrel is de anagogie die handelt over de volheid van vreugde en de zaligheid der engelen. In het land Gavila is het best goud, omdat de tekst van de Heilige Schrift leidt tot heilig begrijpen. Zoals het goud alle andere metalen overtreft, zo overtreft het heilig begrijpen alle andere wetenschappen. Want niemand kan de wetenschappen begrijpen als hij de heilige wetenschap niet kent. Daarom staat er geschreven, David gaf gelouterd goud. David betekent barmhartig of sterk met zijn handen, of mooi van aanzien en duidt op de Zoon van God, die barmhartig was in zijn menswording, sterk in zijn lijden en voor ons heerlijk in zijn eeuwige zaligheid. Onze David dus, de Zoon van God, gaf goud, dit wil zeggen inzicht in de Heilige Schrift. Hij sprak met ons, zo staat er, en ontsloot ons de schriften. Gelouterd goud, ontdaan van alle slakken van ketterse boosheid. Daarna volgt, om daarmee de wagen te bouwen met de cherubs. Dat betekent de volheid van wetenschap, namelijk het Oude en het Nieuwe Testament, waarin de volheid van alle wetenschap is, die alleen weten mogelijk maakt en die alleen wetenden maakt. Daarom hebben wij ter ere Gods tot stichting van de zielen en tot troost van zowel de lezer als de hoorder op de grondslag van de beide testamenten een wagen gebouwd om de ziel, samen met Elia, van het aardse te verheffen en naar de hemelse vreugde te voeren. En let wel dat in dit werk, evenals bij de wagen, 4 wielen zijn, namelijk dat er 4 onderwerpen behandeld worden. De zondagsevangelie, de berichten uit het Oude Testament, zoals ze in de kerk gelezen worden, de introitus en de epistels van de zondagsmis. Aan de Zoon van God, de oorsprong van alle dingen, van wie alleen wij het loon voor dit werk verwachten, zij alle lof, eer en roem. Hij is de geprezen, heerlijke en zalige God in alle eeuwigheid. De hele kerk moet zeggen, Amen, Alleluia. Deze tekst maakt duidelijk hoe Antonius bij het schrijven van zijn preken te werk ging om de Heilige Schrift te verklaren. Hij begint met een schrifttekst, neemt daaruit de belangrijkste trefwoorden om ze één voor één, met behulp van andere schriftwoorden, te verklaren. De voornaamste woorden in bovengenoemde tekst zijn goud, David en wagen. Uitgaande van deze woorden maakt hij dan een hele reeks van dwarsverbindingen met andere schriftwoorden, woordverklaringen en vaderteksten, die zo talrijk zijn dat wij ze niet alle hebben overgenomen. Maar belangrijker dan deze werkmethode is de inhoud van zijn preken, die de spiritualiteit van Antonius Minstens op een aantal punten ontsluit. Hoofdstuk 10, de theologie van Antonius. De theologische gedachtewereld van Antonius is nog niet diepgaand bestudeerd. Hij heeft het de geleerden ook niet gemakkelijk gemaakt. Hij heeft geen systematische theologische werken nagelaten, zoals Thomas van Aquino, Bonaventura of Johannes Doen Scotus, met hun Summa Theologica. Wij beschikken alleen over de beide reekse preken, die hij geschreven heeft als een soort concrete, praktische inleiding in de kunst van het preken. Hij was een druk bezet predikant die preekschema's maakte en preekmateriaal bijeenbracht. Hij schreef geen theoretische theologie en we moeten zijn geschriften grondig bestuderen om daaruit voor bepaalde gebieden een theoretisch totaalbeeld te distilleren. We kunnen hier geen uitgebreide karakteristiek van de theologie van de heilige Antonius geven. Maar er moet gezegd worden dat hij voor de ascetisch-mystieke theologie opvallende betekenis heeft. Herings zegt dat de gezamenlijke preken van de heilige Antonius op het gebied van de mystiek een harmonische leer bevatten in duidelijke bewoordingen. En de geleerde abt Thomas van Vercelli beriep zich uitdrukkelijk op zijn vriendschap met Antonius, toen hij hem prees als een voorbeeld van de snelheid waarmee iemand zich de wetenschap der heiligen eigen kon maken. Hij heeft zich in zo korte tijd de mystieke theologie eigen gemaakt dat hij, in hemelse gloed ontbrand, de geestelijke wetenschap ook naar buiten uitstraalde. De mystieke leer van de heilige Antonius kan als westers getypeerd worden. Dit wil zeggen dat zij niet steunt op Pseudo-Dionysius, maar Augustinus volgt, Gregorius de Grote en Bernardus van Clairvaux. De Pseudo-Dionysische richting, die sterk onder invloed staat van het Neoplatonisme, kreeg door de Victorijnen Hugo en Richard van Sint-Victor in de middeleeuwen grote invloed op de mystieke theologie. Deze invloed was niet in alle opzichten gunstig, bijvoorbeeld niet in de leer van de vergoddelijking van de ziel, de goddelijke duisternis, het lijden van God en de waardering van lichamelijke visioenen en openbaringen. De leer van Antonius is van dit alles vrijgebleven en is daarom zuiver religieus. Verder is de mystieke leer van Antonius Franciscaans van karakter. Zij is affectief en praktisch, met als voornaamste kenmerken een innige liefde tot de mensheid van Christus en zijn lijden, een benadrukken van armoede, eenzaamheid, ingetogenheid en eenvoudige deugdbeoefening. Hierdoor is zijn leer altijd helder, ter zake en beleefbaar. Hij houdt zich ver van de speculatieve mystiek. Invloeden van scholastieke speculaties zijn niet tot zijn mystiek doorgedrongen. Ten slotte is zijn mystiek typisch Antoniaans. Dat wil zeggen dat de uiteindelijke bron van zijn leer de eigen ervaring is. Deze ervaring bevestigde de leer van zijn meester in vele opzichten en verschafte hem ook nieuwe inzichten. Toch heeft hij nooit zijn eigen mystieke ervaringen meegedeeld, zoals bijvoorbeeld Teresa van Avila, Angela van Foligno en vele andere mystici. Antonius heeft niet zijn eigen geestelijk leven beschreven. Volgens hem is dat voor het geestelijk leven een grondwet. Het geheim van het hart moet een gordijn zijn dat tussen ons en onze naasten hangt en deze niet achter dit gordijn laat kijken. Het moet hem voldoende zijn dat hij in onze handen de brandende lamp ziet die hem voorlicht. Jezus alleen is onze hoge priester. Voor hem staan alle harten open. Hij ziet over en achter ieder gordijn, want hij doorvorst het hart en zijn diepste geheimen. Wat Antonius hier zegt, komt geheel overeen met wat zijn vader Franciscus zegt in zijn 28e vermaning. Gelukkig de dienaar die het goede dat de Heer hem toont, verzamelt als een schat in de hemel. Zie Matteüs 6 hoofdstuk, vers 20. En er niet op uit is het aan de mensen bekend te maken met het oog op loon. Want de Allerhoogste zelf zal diens werken bekendmaken aan al wie hij wil. Gelukkig de dienaar die de geheimen van de Heer in zijn hart naleeft. Vergelijk Lucas 2 hoofdstuk, vers 19 en 51. Antonius wil evenals Franciscus zeggen: in het leven van een mens die door de geest des Heeren geleid wordt, hebben gebeurtenissen en feiten plaats die op deze concrete mens betrekking hebben. in deze mens geworteld en voor deze mens zinvol zijn. Omdat zij op de persoon betrokken zijn, moeten zij normaliter ook in de persoon besloten blijven. Ze zijn niet geëigend om openbaar gemaakt te worden, omdat ze dan hun betrokkenheid op de persoon verliezen. Zulke gebeurtenissen die in de diepte van de mens plaats hebben, Antonius spreekt van het geheim van het hart, kunnen en moeten door het leven openbaar gemaakt worden. Volgens Antonius is het genoeg als de medemens in onze hand de brandende lamp ziet. Dat is bekendmaken door de daad. Bekendmaken met woorden kan louter bewering zijn. Het gelaat van de Vader is de Zoon. Het centrale geheim van het christelijk geloof is de menswording van Gods Zoon. Maar als men verder wil gaan dan het eenvoudig uitspreken van deze geloofswaarheid, is het zowel voor de theologie als voor het praktische geloof moeilijk het juiste evenwicht te bewaren tussen het waarlijk God zijn van Jezus Christus en zijn waarlijk mens zijn. In de geschiedenis van de christologie zijn er altijd tijden geweest dat men ofwel de godheid van Jezus Christus zo sterk en eenzijdig benadrukte dat zijn mensheid niet volledig tot zijn recht kwam, ofwel zoveel nadruk legde op zijn mens zijn dat zijn god zijn nauwelijks voldoende naar voren kwam. Hoe staat dit nu bij Antonius van Padua? Hij heeft zijn christologie niet vastgelegd in theologische vaktaal, maar in een taal die gericht is op het praktische geloofsleven, de taal van de preek. Dit geeft aan zijn leer een aparte waarde. Niet iedere theoloog is in staat zijn gedachten zo ondubbelzinnig uit te drukken, dat zij door de gewone gelovigen begrepen worden. Het uitgangspunt van de christologie van de heilige Antonius schijnt beslissend te liggen in het gesprek van Jezus met zijn leerlingen, waar Thomas hem vraagt: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? De Heer antwoordt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Als gij mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij hem en ziet gij hem. Maar de apostelen begrijpen nog niet wat deze woorden willen zeggen. Daarom vragen zij via Filippus: Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg. Ze vragen dat hun het diepste geheim van Christus geopenbaard wordt, zodat zij de Vader kunnen zien. Tegenover dit onbegrip zegt Jezus duidelijk: Wie mij ziet, ziet de Vader. Gelooft mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Johannes 14e hoofdstuk, vers 6 tot 11. Deze zelfopenbaring van de Heer is bij Antonius de leidende gedachte bij alles wat hij over Christus leert. Zo zegt hij over deze woorden van Christus: Als gij mij kent, kent gij ook mijn Vader. Van nu af kent gij hem, want gij hebt hem gezien. Als van twee gelijke personen zegt hij: Als gij de een gezien hebt, hebt gij ook de andere gezien. Ze hadden immers de Zoon, volkomen gelijk aan de Vader, gezien. Hij zegt hun dat zij zo de Vader moeten zien en niet anders. Mij kent gij en in mij hebt gij hem gezien, omdat ik in alles aan hem gelijk ben en gij mij gezien hebt. Elders zegt Antonius kort en krachtig: Het gelaat van de Vader is de Zoon. Zoals wij iemand aan zijn gezicht kennen, zo kennen wij de Vader aan de Zoon. Vanaf de ontvangenis en de geboorte van Christus is het een feit dat niet meer God, zoals in het Oude Verbond, tot de mens zegt: Mijn gelaat kunt ge niet zien. Exodus hoofdstuk 33, vers 20. Maar dat nu een mens op deze aarde staat en zegt: Wie mij ziet, ziet ook de Vader. Hij van wie de Heilige Schrift zegt dat hij woont in ongenaakbaar licht. Eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 6, vers 16. Heeft zich in Jezus Christus zichtbaar en tastbaar gemaakt. Dit benadrukt Antonius telkens opnieuw. Zoals een zonnestraal uitgaat van de zon en de aarde verlicht zonder zich van de zon los te maken, zo is Gods Zoon van de Vader uitgegaan om de wereld te verlichten en is toch niet van de Vader gescheiden, want hij is één met de Vader, zoals hij zelf zegt bij Johannes: Ik en de Vader zijn één. Het gelaat van de Vader is de Zoon. Zoals wij iemand aan zijn gezicht kennen, zo kennen wij de Vader aan de Zoon. Het licht van Gods aanschijn, zie Psalm hoofdstuk 4, vers 7, is dus de kennis van de Zoon en de verlichting door het geloof. Antonius benadrukt echter dat God, door de menswording van zijn Zoon, geen gebied betreden heeft dat hem volkomen vreemd en geheel verschillend van hem is. De Heilige Schrift zegt immers dat de mens naar Gods beeld geschapen is en dat alles geschapen is door het eeuwige woord van God. De menswording van Christus is daarom niet een volkomen nieuw begin, want God komt naar een mens die reeds door zijn schepping beeld van God is en het stempel draagt van het eeuwige woord van de Vader. God daalt af naar zijn eigen beeld, naar een wereld die reeds door hem getekend is. Antonius werkt dit zeer nadrukkelijk uit. God schiep de mens als zijn beeld. Als beeld van God schiep hij hem. Zie Genesis 1 hoofdstuk vers 27. Uitgaande van deze woorden zegt Antonius: God schiep de mens uit aarde en schiep hem naar zijn beeld, opdat hij zou bestaan, leven en voelen, en hij geheugen, verstand en wil zou hebben. Hieruit blijkt dat Antonius in de mens een trinitarisch spoor zou zien. Hij werkt dat uit met de woorden: zoals nu de Zoon uitgaat van de Vader en van beiden de Heilige Geest, zo ontstaat de wil uit het verstand en uit beide het geheugen. Zonder deze drie vermogens bestaat er geen volmaakte ziel, en geen van deze drie vermogens kan op zich alleen volmaakt zijn. Antonius wil hiermee zeggen: zoals wij door het geloof weten en beleiden dat de volmaaktheid van God bestaat in zijn drievuldige eenheid, zo vormen in de mens, als beeld van God, verstand, wil en geheugen een wonderlijke eenheid. Uitgaande van de geloofsbelijdenis van Athanasius, vervolgt Antonius: zoals verder de Vader God is, de Zoon God is en de Heilige Geest God is, en zij toch niet drie goden zijn, maar slechts één God in drie personen, zo is het verstand de ziel, de wil de ziel en het geheugen de ziel. En toch zijn zij geen drie zielen, doch slechts één ziel met drie vermogens. Daardoor is de ziel op wonderbare wijze een beeld van God. Uit het feit dat de mens het evenbeeld van God is, verklaart Antonius ook de betekenis van de geboden die God de mens gegeven heeft. De geboden zijn niet zozeer gegeven vanwege de zonde en het falen van de mens, ofschoon zij daarmee te maken hebben, maar vooral omdat de mens het evenbeeld is van God. Volgens Antonius nodigt God door zijn geboden de mens uit slechts te willen wat God wil. Het ja of nee van God is een openbaring van zijn wezen. Door deze openbaring vraagt God de mens, als zijn evenbeeld, in het ja of nee zeggen met hem overeen te stemmen. Antonius heeft het eens zo uitgedrukt: met de denarii die de beeldenaar en het randschrift van de keizer draagt, dit wil zeggen, met de onderhouding van Gods geboden, bereiken clerici en leken hun heil. Zolang de eerste mens deze denarii bewaarde, verloor hij Gods beeld en gelijkenis niet. Zoals de geboden van God duidelijk maken dat de mens het beeld van God is, zo is ook het geweten dat. Volgens Antonius is het geweten het heimwee van de afbeelding, de mens, naar zijn oerbeeld, God. Deze gedachte plaatste de menswording van Gods Zoon in een heel bijzonder licht. Toch valt het niet te ontkennen dat er voor deze gedachte over de mensen ook reeds een heel bepaalde tijdgebonden aanleiding bestond. Antonius had de opdracht tegen de leer en de praktijk van de Katharen op te treden. Hun dualistische theologie kwam vooral in hun leer over de menswording van Christus tot uiting. Volgens de Katharen had de goede God de wereld van de geesten geschapen, terwijl zijn tegenstander de materiële, aardse wereld en ook de menselijke lichaam geschapen had. Deze lichamen waren zonder ziel. Om ze tot leven te wekken en ze een ziel te geven, had deze tegenstander een aantal geesten overgehaald hem naar de door hem geschapen aarde te volgen en zich met de lichamen te verbinden. Deze verbinding van lichaam en ziel was volgens de Katharen de eigenlijke erfzonde die zich voortplantte telkens wanneer een mens ontvangen en geboren werd. Iedere seksuele handeling en iedere verwekking van nieuw leven werd daardoor een doorgeven van de erfzonde. Doordat de Katharen beweerden dat de mens het product is van een telkens herhaalde zonde, waardoor een ziel in een lichaam gevangen wordt gezet, konden zij niet geloven aan een echte menswording van Christus. Het was volgens hen onmogelijk dat God een menselijk lichaam had aangenomen. Daarom leerden zij dat het eeuwige woord van God door het oor van de maagd Maria in haar was ingedrongen en een schijnlichaam had aangenomen. Het menselijk leven en de dood van Jezus Christus waren slechts schijn, geen werkelijkheid. Daarom kwam de verlossing ook niet tot stand door de dood van Jezus, maar door zijn leer en zijn woord. Tegen deze achtergrond zegt Antonius klaar en duidelijk: het schepsel heeft zijn schepper. De arme maagd heeft de Zoon van God gedragen. Gij, verhevenste en nederigste tegelijk, Heer der engelen en onderdaan van de mensen. De schepper van de hemel gehoorzaamt aan een timmerman. De eeuwige God is onderdanig aan een maagd. Antonius spreekt over Christus als iemand die niet in schijn, maar in werkelijkheid de last van het mens zijn heeft aangenomen. Wat moet gij, Zoon van God, met een boetekleed? Niet God, maar de zondige mens. Niet de schepper, maar de zondaar zou dit kleed moeten dragen. Voor de zondaar zou dit kleed moeten zijn, niet voor de verlosser van de zonde. En wat moet gij met dit haren kleed? Het zou de zondaar goed staan. Ja, hij had het nodig, want het speet God dat hij de mens geschapen had. Daarom klaagt de Heer, door uw zonde beweegt gij mij tot ingrijpen, door uw misdaad hebt gij mij leed gedaan. En toch, onder het boetekleed van zijn lichaam, verborg zich een afstraling van het eeuwige licht. In de liturgie van Kerstmis spreekt de kerk van het Admirabile Commercium, de verbazingwekkende wonderbare ruil die in de menswording tussen God en de mens heeft plaatsgehad. Deze gedachte heeft Antonius dikwijls in verschillende bewoordingen naar voren gebracht. Christus heeft ons waarlijk geholpen door onze mensheid aan te nemen en ons zijn Godheid te schenken, opdat wij, die buitengesloten waren, in het Rijk Gods opgenomen zouden worden. Om ons de toegang tot de hemel te verdienen, heeft Hij die verlaten. Nog onder een ander opzicht spreekt Antonius over deze ruil. Omdat de mens zijn hand heeft uitgestrekt naar de heerlijkheid van de goddelijke majesteit, heeft God zich van zijn macht en heerlijkheid ontdaan en zich in nederigheid aangepast aan de menselijke kleinheid. Omdat Adam in het paradijs de Heer niet wilde dienen, heeft de Heer de gedaante van een knecht aangenomen, opdat de knecht zich niet zou schamen zijn Heer te dienen. En heel beknopt in een zin die men de sleutel tot de spiritualiteit van Antonius kan noemen: Hij kwam naar u, opdat gij naar hem zoudt komen. Aan wat Antonius leert over Christus moet nog het volgende wezenlijke punt worden toegevoegd. In de vorm van een gebed zegt hij: Voor ons mensen zijt gij mens geworden, om ons te verlossen. Uit wat u geleden hebt, hebt u erbarmen geleerd. Tot geen engel kunnen wij zeggen: Gij zijt van ons vlees en been. Want gij hebt niet de natuur van de engelen aangenomen, maar de natuur van de kinderen van Abraham. Erbarm u daarom over ons, die uw vlees en been zijn. Wie heeft ooit zijn eigen vlees gehaat? Gij echter zijt onze broeder en ons vlees. Daarom moet u erbarmen en medelijden hebben met uw arme broeders. Want wij hebben één vader, gij en wij. Gij van nature, wij door genade. Gij hebt macht in het huis van uw vader. Verstoot ons niet uit dit heilige erfgoed. Wij zijn toch immers uw vlees en been. Eens droegen de kinderen van Israël het gebeente van Jozef uit Egypte naar het beloofde land. Breng ook ons, die uw vlees en been zijn, uit deze Egyptische duisternis naar het land der heiligen. Na dit langere citaat moeten wij een tussenopmerking maken. Antonius bezat een soevereine kennis van de gehele Heilige Schrift en hij ontwikkelt zijn gedachten in nauwe verbinding met de woorden van de Schrift. Maar hij doet dat niet op de tegenwoordige manier, waarbij de Bijbel uitdrukkelijk geciteerd wordt om de meer belangrijke eigen gedachten met het woord van God te ondersteunen, en waar aan het begin en het einde van het Bijbelwoord aanhalingstekens geplaatst worden. Als men de geschriften van Antonius kritisch ging uitgeven, zouden bij bovenstaande tekst van Antonius talrijke verwijzingen naar de Heilige Schrift geplaatst moeten worden. Antonius leeft en denkt zozeer vanuit het woord van God in het Oude en Nieuwe Testament, dat zijn uiteenzettingen geheel doordrenkt zijn van woorden uit de Heilige Schrift. Hij is werkelijk de leraar van het evangelie, zoals zijn titel als kerkleraar luidt. Daarmee wil beslist niet gezegd zijn dat ook hij geen werken van anderen gebruikt heeft om de Heilige Schrift te kunnen verstaan. Uit bovenstaand citaat blijkt dat Antonius de menswording van Christus niet ziet als een fase die met de verrijzenis en de hemelvaart ten einde is, omdat de menselijke natuur van Christus met het aardse leven haar taak vervuld zou hebben en daarna niet meer nodig was. Als Antonius ook de verrezen Heer, en juist hem, aanspreekt met de woorden: Gij zijt ons vlees en been, dan blijkt daaruit zijn overtuiging dat Christus bij zijn verrijzenis en zijn hemelvaart de menselijke natuur niet heeft afgelegd als een mantel die niet meer nodig is, maar dat hij ook in Gods heerlijkheid mens gebleven is. Voor de christelijke, op Christus gerichte spiritualiteit kan deze gedachte grote betekenis hebben, want zij stelt het mens zijn en het mens gebleven zijn van Christus centraal. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vanavond deze lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 11, Het gelaat van de Vader is de Zoon. We danken u voor het luisteren en we wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.